Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zondaren ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 126, wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht. 126, het eerste vers. Schriftlezing vanavond is uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 60, de eerste 15 versen. Jesaja 60, vers 1 tot en met 15. Na de schriftlezing zingen we Psalm 102, vers 9, als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd. 102, vers 9. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die alle zijn vergaderd, ze komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijden gevoedsterd worden. Dan zult ge het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden, want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa. Zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen ze aanbrengen en ze zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden, de rammen van Nebajoot zullen u dienen. Ze zullen met welgevallen komen op mijn altaar en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam van de Heere uw God en tot de heilige Israëls, dewijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen. En hun koningen zullen u dienen. Want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen. Maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan. Ze zullen desdaags of desnachts niet gesloten worden. Opdat men tot u inbrengen het Heer der heidenen. En hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan en die volken zullen gans verwoest worden. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beuken en de busboom tegelijk, om te versieren de plaats van mijn heiligdom en ik zal de plaats van mijn voeten heerlijk maken. Ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben. En alle die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten. En ze zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht. Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We zouden vanavond met elkaar gaan nadenken over wat de Heere in zijn woord zegt als hij gebruik maakt van de illustratie van de duif. We hebben op een paar vogels al gelet in deze zomerweken, op de hen en op de arend. En nu vanavond over de duif. En dan laten we daarmee ook de vogelwereld daarna weer even rusten. Om ons te concentreren op een ander soort dieren. De zoogdieren, om te beginnen volgende week bij leven en welzijn, de koe. Maar vanavond dus de duif. En ik neem mijn uitgangspunt, maar dat zal niet het enige woord van de Heere zijn dat ter sprake komt. Ik neem mijn uitgangspunt in het gelezen schriftgedeelte, hoofdstuk 60 van Jesaja. vers 8. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Ootmoedig willen wij u vragen om uw zegen, Heere, nu wij bij elkaar zijn, nu uw woord weer geopend voor ons ligt en nu we ook vanavond weer mogen horen naar uw woord, naar uw boodschap, naar wat gij ons ook vanuit de schriften hebt te zeggen. We mogen keer op keer de boodschap van uw genade vernemen, Heere, en dat bewijst in ieder geval dit, dat het zo waar is wat u zelf gezegd hebt, namelijk dat ge geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En het bewijst bovendien dat het ook zo waar is dat u het werk dat u begonnen bent in het leven van uw volk niet zult laten varen, maar dat u het in stand zult houden en dat u het gedurig weer zult opwekken en levend maken en dat u daartoe ook uw woord uitzendt. Heere, de verkondiging van uw woord als gave van uw genade is er inderdaad een voortdurend bewijs van en roept het ons iedere keer weer in herinnering dat gij begonnen zijt een werk te doen in deze wereld. Een werk waardoor zondaren zalig worden. Een werk waardoor de macht van de zonde in het leven van mensen in beginsel wordt verbroken. Een werk dat uiteindelijk ook een keer klaar komt als gij zondaren voor goed en voor eeuwig verlost van al de machten van het verderf en van al de invloeden van de zonde en van de boze. En als u ze met u verheerlijkt in alle eeuwigheid. Heere, het is een voorrecht om onder dat woord van u te mogen leven en keer op keer onder de verkondiging van dat woord te mogen verkeren. Het is een wonder van uw goedheid, Heere. U geeft dat niet aan een ieder. Er zijn ook mensen die zonder dat woord leven, die er geen kennis aan hebben, die het ook niet op prijs zouden stellen als iemand hen met dat woord zou benaderen, die dat woord afleggen en achter zich laten en er ook totaal geen enkele belangstelling voor tonen. En er zijn ook mensen, heren, die nog wel een zekere belangstelling voor dat woord hebben, maar die het toch eigenlijk ook niet van het allergrootste van levensbelang achten. En daarom, o God, u onderscheidt ons. En u handelt met ons anders dan dat u met andere mensen handelt. Laat het ons tot verwondering mogen dienen en brengen. En laten wij met de weldaden die gij ons in deze dingen geeft, ook tot u de weldoener komen, Heere. Want op zichzelf, hoe groot het voorrecht ook is, dat maakt ons nog niet zalig. We kunnen een leven lang uw woord horen en lezen en toch verloren gaan. Dan namelijk als dat woord altijd maar niet verder komt dan ons oor en ons verstand mogelijk en ons geweten ook nog wel. Maar als ons hart er buiten blijft en als het woord van u nooit echt gezag gaat oefenen in ons leven, als het voor ons nooit die goddelijke kracht tot zaligheid wordt, als het bij ons nooit met het echte geloof gemengd is. En daarom, Heere, kerk gaan, hoe goed op zichzelf, preken en luisteren naar uw woord, hoe goed op zichzelf, het zijn niet de middelen die ons daardoor automatisch de zaligheid brengen. We hebben bij uw woord ook zo dringend nodig de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Wil ons die schenken, Heere. En dan weet u bij wie dat nog nooit eerder gebeurd is. Die altijd nog zonder het werk van uw Heilige Geest hebben geleefd en die er zo ook vanavond zitten, zonder dat ze dat werk van uw Geest ooit in hun leven ondervindelijk hebben gekend. Met een gesloten hart dus, onwedergeboren en zonder het waarachtige, noodzakelijke geloof. U weet wie dat zijn, heren, in ons midden. Hier in de kerk of aan de kerktelefoon. O God, wil het veranderen. Wil door uw onwederstandelijke kracht het echt eens anders maken. Zodat we dan voor het eerst in ons leven waarlijk mogen luisteren met zegen voor ons eigen hart. Maar u kent ze ook, heren, in wie leven dat woord wel degelijk een kracht is geworden. Het woord heeft plaats gekregen overal waar uw Heilige Geest het indraagt in het hart, heren. Maar die plaats is niet onbetwist. En er zijn ook andere machten. Er zijn ook andere invloeden. Er zijn ook andere dingen die om de aandacht vragen en die uw woord weer terugdringen. En die het leven bij uw woord ook weer belemmeren en in de weg staan. En die het geloof in uw woord soms ook helemaal lijken te vervagen. En daarom, o God, we hebben iedere keer weer dat werk van uw geest nodig. We kunnen er nooit buiten. En in elke kerkdienst zal het goed zijn opnieuw moeten wezen. Wij bidden dan ook van u, heren, laat u niet onbetuigd. Maar kom in ons midden en werk in ons midden, krachtig en heerlijk. En geef dat ook dat onderwijs dat we aan de hand van het beeld van de duif uit de heilige schriften mogen ontvangen, onze ziel tot nut zal mogen wezen. We bidden u, heren, dat ge gedenken wilt aan al de arbeid die vandaag in uw koninkrijk en in uw dienst geschiet. Zegen het gepredikte woord. Gebruik het, heren, in het leven van velen en laat uw werk erdoor geschieden. Breng zondaren tot waarachtige bekering en sterk en onderhoud uw volk en oefen ze in het waarachtige geloof. Zegen gij al degenen die gij geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Denk ook aan degenen die daartoe opgeleid worden. Geef bekwaamheid uit u. Geef ook al die talenten die nodig zijn om met vrucht te mogen arbeiden en dienstbaar te zijn aan de komst van uw rijk in deze wereld. Heren, wij vragen u dat ge gedenken wilt aan al de arbeid die in dienst van de barmhartigheid geschiet. Dat kan ook woorddienst zijn, zij het dan misschien wel zonder al te veel gesproken woorden, maar toch met de daad om op die manier te laten zien en te laten uitkomen dat er in het evangelie ook barmhartigheid is en dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. En dat gij, Heere Jezus Christus, ook degene zijt van wie geschreven staat, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Want ook voor de noden van dit leven, van lichaam en geest, moeten wij toch ook bij u zijn, heren. Willen we daar hulp in ontvangen? Wilt gegeven dat in alle beproevingen en alle vermoeidheid van het leven de weg tot u maar open mag blijven. En dat er ook mensen op ons pad geplaatst mogen worden, heren, die daarbij nog een helpende hand zouden mogen bieden. Gedenk gij zo in uw gunst alles wat in nood is, heren. En dat is veel. Er is ook veel nood, zeg maar, in het brede vlak van ons maatschappelijke en van het wereldleven. Als we denken aan de brandhaarden in deze wereld, waar conflicten zijn die maar niet alleen in woorden worden uitgevochten, maar die ook met wapens worden gevochten. We denken aan het volk van Israël en aan de volkeren eromheen, heren. Het is een kluwe van onontwarbare raadsels en problemen geworden. En wie weet daar nu nog een uitweg in? Wie kan de machten van het kwaad en van het geweld nog bedwingen en beteugelen, heren, zoals het naar ons oordeel en naar het menselijk oordeel lijkt? Zal het geweld niet anders dan kunnen toenemen en zal er hoe langer hoe meer ellende uit voortvloeien. De weg die nu gegaan wordt is toch ook een weg die doodloopt. En daarom, o God, wij leggen het u voor en wij bidden van u daar de kennelijk de wijsheid der wijzen ook op dat punt vergaan is. en daar niemand in staat is om het verlossende woord te spreken, dat u zelf wilt geven dat de vrede daar mag komen. En dat het woord dat u gesproken hebt, waar vanavond toch ook aandacht voor gevraagd wordt, ook werkelijkheid zal mogen worden, Heere. Dat u met uw beloften tot dat volk niet alleen gekomen bent, maar dat u het volk van Israël die beloften ook zult doen vervuld zien worden. En dat er een komen mag zijn tot u en tot uw genade. Niet alleen daar, maar ook vanuit de andere volkeren van deze wereld. Heren, er staan toch dingen in uw woord die ons niet hoeven te doen wanhopen, ook niet aan de toekomst, maar die ons moed en vertrouwen mogen geven dat gij voort zult gaan met uw werk. Ja, dat ge uw werk niet alleen maar in stand zult houden, maar ook tot openbaring zult brengen. En dat gij uiteindelijk verheerlijkt zult worden in de werken uwer handen. God van alle genade, ontfermt u zich dan over ons en over heel deze wereld. En wees ons nabij en goed om Jezus' wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 55. Vers 3, mijn hart voelt ween, ween en bange nepen, de doodschrik heeft mij aangegrepen. Vers 4, och gaf mij iemand duivenvleugelen, gewis mijn drift waren niet te teugelen. Ik vloog tot waar ik kon verwachten mijn veiligheid, waar het ook mocht zijn. En dan tenslotte ook vers 13, zo zacht als olie is een spreken, maar spies nog zwaard kan scherper steken. Mijn ziel, God zal u onderhouden. Werp uw zorgen op de Heer. 3, 4 en 13 van Psalm 55. Thank you. Vanavond letten wij dus op wat de Heere zegt als hij gebruik maakt van het beeld van de duif. En dat is nogal eens het geval in de Bijbel. Kennelijk is in die duif en in de verschillende aspecten van het duivenleven nogal wat onderwijs, ook ten aanzien van de geestelijke dingen. Ik zal het niet hebben over de tortelduif, want dat is een heel apart soort. Dat is heel verschillend van de rotsduif en de huisduif. De tortelduif is een trekvogel en de andere duiven zijn dat niet. En omdat die tortelduif samen met andere vogels tot de categorie van de trekvogels behoren, laten we dat dier er vanavond buiten. U weet trouwens dat niet alleen in de Bijbel de duif nogal eens een keer voorkomt, maar dat hij ook in de christelijke symboliek een hele plaats gekregen heeft. De duif als beeld, en dat is op de schrift uiteraard ook wel gegrond, als illustratie van de Heilige Geest, van wie wij lezen dat hij bij de doop van de Heer Jezus op de heiland gekomen is in de gedaante van een duif. En van daaruit is die duif ook een soort vredesbode geworden, tot in niet alleen maar kerkelijk spraakgebruik en kerkelijke symboliek, maar zelfs ook buiten die kerkelijke symboliek om. De duif met de palmtak of de olijftak in de bek, symbool van de vrede. Maar dat zijn alleen maar dingen die illustreren dat de duif kennelijk voor mensen toch een of andere belangrijke plaats heeft, en dat mensen in de duif toch heel wat hebben gezien waar ze lering uit zouden willen trekken. Nou, zo heeft de Heere daar ook over gedacht, en daarom komt de duif in de Bijbel ook nogal eens een keer voor. Duiven hebben eigenlijk al heel vroeg in de geschiedenis aansluiting gezocht bij de mensen. Ze hebben zich in vele opzichten ook helemaal afhankelijk gemaakt van mensen. Duiven zijn ook niet zo erg best in staat vergeleken met andere vogels om voor zichzelf te zorgen. Een duidelijk voorbeeld vindt u daar al van in de eerste hoofdstukken van het woord van God, als de ark waar Noach en de zijnen in mochten gespaard blijven uiteindelijk weer op droge grond is terechtgekomen, dan weet u dat Noach eerst een raaf uitlaat om via dat dier te weten te komen hoe het buiten de ark eruit ziet na de zondvloed. Maar die raaf ziet hij niet meer terug. Als hij een week later een duif uitlaat, dan ziet hij die duif wel degelijk terug. En als hij die duif nog een keer uitlaat, dan komt die duif weer terug met een afgebroken olijfblad in haar bek. Dat dier, anders dan de raaf, kan zichzelf nog niet in leven houden op die verwoeste aardbodem. En daarom keert de duif terug naar de ark. Ze is afhankelijk van de zorg die Noach haar moet geven. En dat zal ook wel samenhangen, daarmee zal ook wel samenhangen dat mensen zich bepaald op een bepaalde manier nog nauw verbonden weten met de duiven, en dat de duiven dan ook zo geschikt zijn om als illustratiemateriaal te dienen. Trouwens, ook als je let op de eigenschappen, de karaktertrekken van duiven, dat heeft de Heer in zijn woord ook gedaan, dan is er nogal wat vergelijkingsmateriaal. Ik zei zo pas, we nemen ons uitgangspunt in dat achtste vers van Jesaja 60, maar dat is niet het enige schriftgedeelte dat vanavond ter sprake zal komen. We beginnen evenwel bij deze tekst, bij dit hoofdstuk. Een hoofdstuk uit het tweede deel van Jesaja's profetie, de heilsboodschappen die hij mocht brengen, waarin hij mocht aankondigen dat de straf van de ballingschap tijdelijk zou zijn. Israël zou weer teruggebracht worden naar het eigen land. God zou zijn goedheid, zijn goede tierenheid aan het volk van Israël weer gaan bewijzen, ondanks de vele zonden die dat volk had bedreven. En zo komt er een andere tijd, zo komt er een betere tijd, zo komt er een heilstijd. Maar als die heilstijd aanbreekt en als Jesaja daarvan profeteert, dan laat hij het niet bij de aankondiging van de terugkeer van het volk Israël uit de Babylonische ballingschap. Dat is niet het enige dat God nog zal gaan doen. Dat is niet het enige heil dat deze aarde nog zal gaan aanschouwen. Er is nog veel meer te verwachten. En dat komt met name in dit 60ste hoofdstuk van Jesaja's profetie aan de orde. Gods heil is niet uitgeput als de ballingen weer in hun eigen land wonen. Het heil des Heren is ook maar niet alleen voor het volk van Abraham, Isaac en Jacob bestemd. Gods heil is heil voor de wereld. En dat gaat de profeet hier aankondigen. Dat de Heere namelijk uit al de geslachten, uit al de volkeren van deze wereld zich een gemeente zal gaan vergaderen. En dat hij in zijn grote ontferming zijn handen ook zegenend en heilbrengend zal uitstrekken naar de heidenwereld. En er zullen er ook uit de volkeren komen. Er zullen er velen komen uit de volkeren die de Heere zullen worden toegebracht. Er komt een tijd, zo mag de profeet verkondigen, dat de Heere overvloedig zijn geest zal uitstorten en dat er vele mensen bekeerd zullen worden en dat ze samen met het volk van Israël de Heere zullen gaan dienen en de lof des Heere zullen gaan boodschappen. En daarbij gebruikt de profeet een aantal beelden. In het zesde vers heeft hij het over een hoop kamelen. Een groot aantal kamelen dat als het ware snelle kamelen van Midian en Eva uit Scheba met allerlei geschenken die ze met zich meebrengen, ze zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Zoals er een grote groep kamelen komt met allerlei rijkdommen beladen, zo komen ze straks uit de heidenwereld in grote aantallen om de Heere te dienen en te aanbidden. De profeet gebruikt het beeld van schapen van Kedar en de rammen van Nebajot. Die zullen komen om bij Israël terecht te komen, om samen met Israël de Heere groot te maken. En dan in onze tekst in vers 8... het beeld van de duiven die als een wolk komen aanvliegen op weg naar hun vensters, naar de duiventil, zoals met die vensters wordt bedoeld. En dat ziet dus op het aangevlogen komen en het straks ook neerstrijken in die duiventil en daar een schuilplaats en een plaats van rust vinden. U weet het, u ziet dat soms ook wel in ons eigen land, dat duiven vaak in grote groepen vliegen. Dat ze ook in grote aantallen door duivenhouders gehouden worden. En als ze dan komen aanvliegen, dan is het net alsof er een wolk aankomt. Dat is ook een van de eigenschappen van duiven, dat ze met elkaar leven. Ze leven niet solitair, allemaal helemaal apart. Ze zoeken altijd gezelschap op. En ook als ze niet tot een hele groep horen, dan zie je toch vaak twee duiven bij elkaar iedere keer weer. Ze zoeken altijd gezelschap. En daarom kunnen ze door de profeet Jesaja gebruikt worden om aan te geven, als illustratie aan te geven, wat de Heere gaat doen als hij vele zondaren gaat brengen tot de kennis van zijn heil in de Heere Jezus Christus. Ze komen samen. Ze komen als gemeenschap. En dat wordt in dat woord wolk uitgedrukt. Nou zegt u nou maar, gemeente, dat is toch wel een zeer bemoedigend en troostrijk woord hier van de profeet Jesaja. Bemoedigend en troostrijk. Allereerst in de concrete situatie van waarin dit profetenwoord klinkt. Israël verkeert in grote ellende. En als gezegd moet worden dat ze in grote ellende verkeren, dan duiden we daarbij niet alleen maar op het lot dat hen getroffen heeft, dat ze ver weg zijn uit hun eigen land verbannen en dat ze in het land van de vreemde moeten verkeren. Maar als het gaat over grote ellende, dan moeten we daar wel heel nadrukkelijk bij zeggen dat ze die ellende zichzelf op de hals gehaald hebben. Want ze hebben gezondigd en gruwelijk gezondigd. En door hun zonde de Heere zeer vertorend. En ze zijn ook onbekeerlijk geweest en gebleven. En ze hebben het er door hun zonde dan ook naar gemaakt dat deze ellende over hen komen zou. Maar, en dat is het wonder van genade, dat is dat bemoedigende en dat vertroostende in dit profetenwoord. De Heere heeft nog meer te zeggen. En de Heere zal ook nog meer doen dan alleen maar het aankondigen van oordelen en het brengen van gerichten. Dat is niet Gods laatste woord en zeker niet Gods enige woord. Er komt een wending in hun lot. En er komt zelfs meer dan alleen maar een wending in hun lot. Er komt ook een grote toevloed van waarachtige aanbidders van de Heere uit alle uithoeken van deze wereld. God zendt zijn heil naar Israël, maar God gaat ook geven dat dat woord tot Abraham gesproken werkelijkheid gaat worden. In u zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. Zeker een bemoedigend woord voor die ballingen. Maar dat woord van de Heere via Jesaja was natuurlijk niet alleen maar voor die ballingen, voor die mensen toen en daar bedoeld. Dan had de Heere het ook niet hoeven te bewaren in zijn woord. En dan hoefden we vanavond dit 60ste hoofdstuk van Jesaja niet in onze kerkdienst te lezen en een gedeelte ervan te overdenken. Maar dat dat wel in de Bijbel staat en dat het ook vandaag nog wel op de preekstoel ligt en dat we het vandaag ook nog mogen horen en lezen, dat bewijst dat dat woord van de Heere ook voor vandaag nog wat te zeggen heeft. En dat het ook in de situatie waarin wij ons bevinden een bemoedigend en een troostrijk woord wil zijn. En wat is dan de situatie waarin wij ons bevinden? Nou, laten we eerlijk wezen, zo rooskleurig is het toch om ons heen niet in deze wereld. En zo rooskleurig is de toestand van de kerk en van het volk des Heren toch ook niet. Als er één ding duidelijk is in het kerkelijke leven, dan is het dat we een tijd van grote verwarring beleven. En een tijd van diep verval. Hoeveel zijn er niet? Elk jaar weer opnieuw hele aantallen van mensen die het voor gezien houden en die leven met de gedachte, voor mij hoeft het niet meer. En zou dat niet eens een keer ophouden? Of zouden we eigenlijk moeten denken dat die tendens die zo jaren geleden al begon in te zetten eigenlijk in toenemende mate wel door zal gaan? En dat je hoe langer hoe meer zult zien dat mensen het laten afweten. En dat er mensen, veelal jonge mensen, maar ook wel mensen op latere leeftijd, tot de conclusie komen dat het ze toch eigenlijk nooit iets gezegd heeft. Dat woord van God en die kerk en de dienst des Heren en die psalmen. En dat ze er eigenlijk ook niks bij verliezen als ze er maar helemaal niks meer aan doen. Nou, dat is een heel duidelijke tendens van onze tijd. En als dat niet van verval spreekt, wat spreekt er dan nog wel van verval? Maar dan zijn er nog meer dingen te noemen die inderdaad getuigen dat we heel ver bij het ideaal vandaan zijn. Het ideaal zoals dat bijvoorbeeld in Handelingen 2 geschilderd wordt, de Pinksterkerk. En je kunt ook wel eens benauwd de vraag stellen, nou zal die tendens nou inderdaad doorgaan en zal er dan straks helemaal niks meer overblijven? En gaat deze wereld dan inderdaad onder in dikke duisternis? Is het zo dat je vandaag eigenlijk moet zeggen, God bekeert geen mensen meer? En we moeten ook maar niet denken dat dat zo snel anders gaat worden. Is het zo dat we eigenlijk de conclusie moeten trekken dat wat er nog aan godsdienst over is, vormendienst aan het worden is en meer niet, maar dat het getal van degenen die de Heere waarlijk vrezen aan het uitsterven is en dat er nooit meer iemand bij komt? moeten we die conclusie trekken dat de Heere zijn arm inhoudt en dat de Heere zijn geest teruggetrokken heeft en dat er eigenlijk niks meer te verwachten is. Bedenk dat er in het woord van God staat, en dat staat er niet alleen voor een bepaalde tijd, maar dat staat er voor alle tijden, dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze. En kunt u met het woord van God in handen beweren en bewijzen dat de Heere het aan de duivel zal toestaan, dat hij overwinnaar op het slagveld zal worden? Kunt u met het woord van God in handen bewijzen dat het allemaal straks als een nachtkaarsje uitgaat en dat er misschien hier en daar nog een enkele verdwaalde rechtvaardige zal zijn, maar dat het daarmee wel gezegd is? Heeft de Heere Jezus, zoals we uit het woord van God mogen weten, niet een grote zaligheid aangebracht? Ja, toch? En is de Heilige Geest niet machtig en heeft hij het niet bewezen dat hij machtig is om vele harten, gesloten harten, vergrendelde harten, te openen en mensen te winnen voor God en zijn dienst? Lezen we niet in het woord van God in een van de gelijkenissen dat de Heere Jezus gezegd heeft dat God wil dat zijn huis vol zal worden? Maar wat moet je je dan bij dat huis van de Heere voorstellen? Dat huis dat vol moet worden, waar geen plekje onbezet meer zal mogen zijn. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, toen hij het had over dat vaderhuis, dat er in dat vaderhuis vele woningen zijn. En die moeten allemaal bewoond worden. Zijn dat niet allemaal redenen en de grootheid van Christus zaligmakerswerk en de macht en kracht van de Heilige Geest en de belofte Gods dat het huis vol zal worden en de ruimte die er in het huis van God is, waar geen plekje onbezet zal blijven? Zijn dat niet allemaal redenen waarom er toch ook in een tijd van verval als de onze hoop op herleving van Gods werk zal mogen zijn? En daarom is het in een tijd als de onze best nuttig en noodzakelijk om ons eens te verdiepen aan in zulke profetieën als dat we in Jesaja 60 vinden. Van die duiven die als een wolk komen aangevlogen tot de duiventil. Overal vandaan. Overal vandaan haalt de Heere ze. En als de geest Gods eenmaal aan het werk gaat, dan is dat een onwederstandelijk werk. En dan kan het best eens wezen dat er een jongen naar de kerk gekomen is die echt de bedoeling had van, ik luister vanavond absoluut niet. En wat hij allemaal gaat zeggen, dat moet hij weten, maar ik ben met andere dingen bezig. Maar als die geest komt, dan moet je het verliezen. Als de geest onwederstandelijk werkt, dan zul je horen. En dan zul je elk woord proberen te horen. En dan laat het nog wat na en dan werkt het nog wat uit ook. De geest in zijn onwederstandelijke kracht. Als hij eenmaal beslag legt op mensenharten, dan wordt de meest onwillige toch gewillig. En als die geest gaat werken in zondaarslevens, dan wordt het een vragen en een roepen naar de Heere en naar zijn genade. En dan zie je het, wat er gebeurt als de geest aan het werk is, ook in die heidenwereld, voorgesteld onder dat beeld van die duivenwolk, dan komen ze, zo zegt de tekst, gevlogen. En daar zit er nog haast achter ook. Drijving zit erachter. Dan kunnen die dieren niet anders. En waarom komen ze naar die vensters? Op de een of andere manier zijn ze met hun duivenverstand er toch van overtuigd geraakt dat daar veiligheid is. En dat ze daar rust en voedsel vinden. En dat ze, als ze gevaren hebben gelopen op hun vlucht, daar in die vensters, in die duiventil, voor veiligheid kunnen vinden. En dat zijn allemaal dingen die de Heilige Geest de mens ook leert. Hij maakt hem onrustig. Hij begint hem in zijn leven op te drijven, op te jagen. De Heilige Geest maakt de mens onrustig, zodat hij haast krijgt, zodat hij verlangen krijgt, zodat hij als zo'n duif naar zijn til wil vluchten. Bent u zo'n duif? Althans, bent u te vergelijken met zo'n duif? Getrokken, overreed, bewogen om te vluchten naar die enige plaats waar veiligheid en rust en ontkoming te vinden is. Ontdekt aan het gevaar, met een innerlijke drang dat u haast moet maken, dat het geen uitstel kan leiden. Hebt u in uw leven al haast gekregen? Ja, natuurlijk hebben we allemaal haast, daar gaat het niet om. Deze wereld is nu helemaal een gejaagde wereld en iedereen heeft op zijn eigen manier haast en is druk met dit en dat. Nou, dat is natuurlijk, laat dat ook zo zijn, maar nou, haast om geborgen te wezen. Haast om te ontkomen aan de dreigende gevaren. Haast om in de ark der behoudenis, om zonder beeldspraak te spreken, haast om in Christus geborgen te zijn. We leven in genadetijd, maar we leven maar één keer in genadetijd. En dat is nu. En het is nooit morgen, want we weten van morgen niks af. En de enige genadetijd die we krijgen, dat is de tijd die we nu beleven. En dat kan zo voorbij zijn. En als het voorbij is, is het voorbij. En als je er dan nog gebruik van zou willen maken, dan kan het niet meer. En daarom moet er haast zijn. En let er nu eens op. Als we zo door de profeet Jesaja geïntroduceerd zijn in bepaalde aspecten van het duivenleven, dat de Heer in zijn woord heel wat keren gebruik maakt van die duif als beeld. Wat is dat eigenlijk voor een vogel? Nou, we hebben al gezien dat duiven vaak in groepen leven. Vandaar dat beeld van die wolk. En dat in groepen leven, dat toont aan, ik noem het alleen maar, ik ga er verder niet op in, want er is veel te veel materiaal, zoals u zult ontdekken, dat die duiven ook in gemeenschap met elkaar leven. Ze horen bij elkaar. En dat kan ook zeggen van het volk dat de Heere zich vergadert. Hij voegt ze ook bij elkaar. Ze gaan ook een gemeenschap vormen. Ze worden persoonlijk bearbeid, maar ze gaan wel behoren bij die gemeente van de levende God, bij dat volk dat zalig wordt. Maar afgedacht van dit beeld van duiven is nog meer te zeggen. En daarom, omdat de schrift ons over die duiven nog zoveel meer zegt, daarom is het inderdaad zo'n leerzaam beeld. De afhankelijkheid van dat dier, ik wees er al even op, maar ga er eens even op door. Die duif van Noach leert ons dat al. Dat beest, omdat hij zo afhankelijk is, echt zichzelf niet redden kan en dus naar Noach teruggaat. En zich ook gewillig door Noach weer laat oppakken en naar binnen laat halen. Want dat beest is zich bewust dat het verzorging nodig heeft. En dat maakt de Heere de zijnen ook bewust. Dat ze niet zonder hem kunnen. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schree. Je kunt jezelf niet redden. Gods kinderen zijn nooit onafhankelijk. Ik zeg niet dat ze nooit denken dat ze onafhankelijk zijn. Helaas denken ze dat meer dan eens. Helaas denken ze en doen ze meer dan eens alsof ze zonder de Heere wel kunnen. En alsof ze het zelfs nog beter weten dan de Heere. En ze proberen het ook wel eens zonder hem. Abraham probeerde het zonder de Heere. Je kan van Abraham toch niet zeggen dat het niet werkelijk iemand was in wie de vreze des Heeren gewerkt was. Je kunt van Abraham toch niet ontkennen dat God in zijn leven begonnen was. En dat God hem geroepen en getrokken en geleid en gezegend en met het geloof begiftigd had. Maar ondanks al die dingen zie je dat in Abrahams leven er toch een moment komt dat hij niet langer achter de Heeren aankomt. En dat hij meent dat hij de Heere moet helpen. Dat de Heere het dan wel zo bedoeld zal hebben dat Abraham zaad zal krijgen, een kind zal krijgen. Maar niet uit Sara, maar uit de slavin Hagar. Zonder de Heere denkt Abraham het ook te kunnen doen. En hij heeft zo een stap gezet die eigenlijk alleen maar op één grote teleurstelling uitgelopen is. En dat is nou maar een voorbeeld. Op allerlei manieren vindt dat plaats. En degene die de Heere vrezen en die zichzelf hebben leren kennen en die ook hun levensweg achteraf nog eens overzien, die zullen toch met schaamte tot de erkentenis moeten komen dat er in hun leven ook van die momenten zijn geweest. Dat ze de Heere niet voldoende konden en durfden vertrouwen en dat ze een eigen weg zijn ingeslagen. Maar dat lukt niet en dat werkt niet, want de Heere heeft zijn volk geschapen zoals hij de duif gemaakt heeft. En dat beest is afhankelijk. En die ark, die duif uit Noach's ark, die moest iedere keer weer terug. En dat brengt ons tegelijkertijd bij een andere gedachte die je ook in het duivenleven terugvindt en die de Heere in zijn woord ook heeft aangewezen. Want dat gedrag van die duiven die zo afhankelijk zijn, maar die dat lang niet altijd beseffen en die lang niet altijd in overeenstemming met dat besef van afhankelijkheid blijken te leven, die gedachte van dat toch maar een eigen weg gaan en een eigen koers sturen, wordt door de Heere in zijn woord ook aangewezen als een trek die er in het duivenleven kennelijk ook is. Ik denk aan Hosea. Hosea 7, het 11e vers. Daar staat een andere profeet des Heere die even goed door de Heere, door de geest des Heere geïnspireerd wordt om eens naar de duivenwereld te kijken en daar is lering uit te trekken en daar onderwijs uit te halen voor het volk Israël. En dan horen we de profeetjes Hosea zeggen in 7 vers 11. Ephraim is als een botte duif zonder hart. Ze roepen Egypte aan. Ze gaan heen tot Assur. En als ze hun hulp zoeken bij Assur, en als ze op een ander moment hun hulp zoeken, hun toevlucht nemen bij Egypte, dan ervaart de Heere dat als een gedrag van zijn volk, dat hij maar het beste kan vergelijken bij zo'n harteloze, botte duif, die in haar blindheid, in haar eigen wijsheid, vergeet wat het aan de Heere te danken heeft. En dat het genoegzame redenen heeft om op de Heere te vertrouwen, wat voor omstandigheden ze dan ook in terecht gekomen is. En nou zoekt ze het ergens anders. Hulp bij Egypte. Steun bij Assur. Dat is harteloos. Een botte duif zonder hart, zonder verstand. En dat loopt natuurlijk op niks uit. Dat gaat verkeerd. Dat beest komt om. Dat is vergeten waar zijn vensters zijn, waar zijn til is. Zoekt het ergens anders. Maar daar gaat het verloren. Dat is dus niet zo vleiend als de profeet Hosea het beeld van de duif in deze geest gebruikt. En als hij het volk Israël dit beeld voorhoudt. Het is niet zo vleiend als namens God tot een mensenkind, tot het volk des Heren in bepaalde tijden gezegd moet worden dat God zo over hen denkt. En dat de Heren dat oordeel van hen heeft. Een botte duif. Zonder hart. En dat is dan dat volk waaraan hij zijn gunsten bewezen heeft. Dat is dat volk dat meer dan één keer zijn toevlucht bij hem gevonden heeft. En dat ondervonden heeft dat het niet te vergeefs was om op de Heere te vertrouwen. Dat is dan dat volk dat bij tijden net als die duif door Noach werd opgepakt en in de ark geplaatst weer. En op andere tijden zijn ze er zo ver vandaan. En is de omgang met de Heere zo verbroken, zo verkild, zo verdwenen. En is het vertrouwen op de Heere zo ver zoek, dat ze denken zichzelf te moeten redden. En dan met eigen wijsheid toevlucht zoeken bij Assur, bij Egypte of bij wat dan ook. Maar buiten God. Dat is niet vleiend, dat is vernederend, dat is ontdekkend. Dat is pijnlijk als de Heere zijn volk, als de Heere zijn kinderen aan deze dingen, aan deze afmakingen herinnert. Maar moeten ze hem niet gelijk geven? Leert de praktijk niet dat het echt zo is? Hebben ze niet keer op keer alle aanleiding om voor God te erkennen in alle eerlijkheid, Heren, dat is het zo. En nou, zo heb ik mezelf nou ook leren kennen. Als zo'n harteloos schepsel. Zoveel van uw goedheid ondervonden en ik kan u toch zo makkelijk weer missen. Als zo'n verdwaasd schepsel. Tijden in mijn leven gehad dat mijn verstand verlicht was. En dat ik vreugde en vermaak had in de dingen van uw woorden, van uw wetten, van uw dienst. En nou, zo bot, zo dom, zo dwaas, dat ik het weer zonder u durfde te stellen. En zonder u beslissingen durfde nemen. En zonder u mijn koers durfde uitzetten. Krijgt de Heere vaak niet, maar bitter weinig terug van het volk waar hij zoveel aan gegeven en zoveel voor gedaan heeft. Gedragen ze zich niet harteloos. En bot. En moet dat ook niet met smart beleden worden. En dan komen we vanzelf weer bij een nieuwe trek uit het leven en uit het gedrag van een duif. Want meer dan eens is er in de Bijbel ook sprake van het geluid dat deze dieren voortbrengen. Kent u niet de woorden van Hiskia in het 38e hoofdstuk van Jesaja? Uit zijn gebed, toen de profeet Jesaja bij hem gekomen was met die opdracht, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En u weet wat die boodschap uitwerkte in het leven van Hiskia. Hij keerde zijn aangezicht naar de wand en hij was in grote nood en hij zocht God. En als hij daar later nog eens een keer getuigenis van aflegt, dan zegt hij onder andere ook dit, ik kirde als een duif en ik piepte als een zwaluw. Dan is in dat geluid, in dat kirren van de duiven, als het ware iets te beluisteren van wat er gebeurt in een ziel die door schuldbesef getroffen en verslagen is. En je vindt dat nog wat duidelijker en wat uitgewerkter bij de profetieën van Ezechiël. In het 7e hoofdstuk van het boekje van de profeet Ezechiël lezen wij in vers 16 onder andere het volgende. Dan gaat het over mensen die door de Heere onder het oordeel gebracht worden. En die door de Heere bezocht worden, wie er zonden door de Heere bezocht worden. En dan lezen we in vers 16, en hun ontkomenden zullen wel ontkomen, maar ze zullen op de bergen zijn, zij allen zullen zijn gelijk duiven der dalen, kermende een ieder om zijn ongerechtigheid. Daar heeft de profeet ook dat Dat droevige geluid dat duiven maken, tot een illustratie gemaakt van het kermen en het klagen van mensen die aan hun zonde en aan hun verdorvenheid ontdekt zijn. En het is aan dat geluid dat de duiven maken, wij noemen dat kirren, het is aan dat geluid dat de duiven maken te danken dat er een bepaald duivensoort is die daarom gewoon ook de treurduiven genoemd worden. Omdat als je naar ze luistert het altijd net is alsof zij diep bedroefd zijn en alsof het geluid dat ze voortbrengen een vertolking is van de innerlijke pijn en smart. Nou, dat kermend klagen en dat klagend kermen, dat betrekt de Heere hier in Ezechiël dus op degene die onder zijn oordelen zijn terechtgekomen. En die weliswaar in eerste instantie zijn ontkomen en nu een schuilplaats hebben gevonden in de bergen. Maar die daar zitten en niet weten hoe het nou verder moet. En dan ontdekt worden aan de ongerechtigheid die er in hun leven is. En die daar zitten, kermende als de duiven der dalen. En ieder klagend vanwege zijn ongerechtigheid. Ja, het is wat. Als de Heere een mens aan zichzelf gaat ontdekken. En als je bij jezelf ook moet gaan ontdekken. En de Heere moet toegeven dat hij gelijk heeft als hij zegt. Efraïm is als zo'n botte duif zonder hart. Wat gebeurt er als de Heere door zijn werk, door het werk van zijn geest, die dingen gaat blootleggen. En niet alleen je afmaking en je ongerechtigheden, maar ook je verdorven natuur gaat aanwijzen. Dat geeft toch smart, nietwaar? En als Hiskia dan zegt, ik keerde als een duif. Nou, misschien dat dat niet letterlijk zo is, maar daar vind je dan toch wel de gestalte van je ziel in uitgedrukt. Vanuit de benauwdheid roepen tot God en niet weten of de Heere wel naar je horen wil. Vanuit de ontdekking aan je verlorenheid en aan je schuld en aan je ongerechtigheid voor God zuchten. Zonder al te veel hoop te hebben dat de Heere vergeving schenken wil. Ik keerde als een duif. Is dat werk door van Gods geest in ons leven ook wel eens een keer geschied, gemeente? Zodat wij dat botte bestaan ook gingen ontdekken. En dat harde hart, die harteloosheid tegenover de Heere, die een goeddoend God is. En laat niemand dat toch ontkennen. Weten we van dat bukken voor de hoge God. In waarachtige verootmoediging en in verbreking des harten. Wat krijg je dan een schuilplaats nodig? Dan kun je het niet lang uithouden daar. Zoals Ezechiël zegt, op die bergen met dat keren en kermen vanwege je ongerechtigheid. Dan moet er een oplossing komen en dan komt er een drang om te vluchten, maar waar dan heen? Dan komt er een haast om geborgen te worden, maar waar is veiligheid? Waar is geborgenheid? En als dan de boodschap gaat klinken die ons wijst op die vensters. Als dan de boodschap gebracht mag worden die ons wijst op die duiventil. En als in die boodschap tegelijkertijd ook de nodiging doorklinkt om daarheen te gaan. En als de garantie gegeven wordt dat daar alles te verkrijgen is wat we in onze nood en ellendigheid nodig hebben. En dat God er nou in zijn goede tierenheid voor gezorgd heeft dat mensen die zo anders verdiend hebben nu toch nog ontkomen mogen. Is er dan geen drang om van die duiventil, van die vensters gebruik te maken en te komen aangevlogen, zoals die eerste tekst van vanavond uit Jesaja 60 ons zei? Maar weet u wat er dan gaat gebeuren met die botte duiven, met die harteloze dieren, die alle reden hebben om te kirren en te kermen en te klagen en te treuren, maar die toch mogen komen tot de Heere en tot zijn heil. Wat er dan gaat gebeuren met die mensen die alle reden hebben om zich te verootmoedigen. Dit, dan gaat de Heere hen veiligheid geven, dan gaat de Heere hen rust geven. Dan doet de Heere wat Noach deed, Dan neemt hij zo'n duif op en die haalt hij in de ark. En is dat dan al het werk dat de Heere doet? Oh, dat is al zo rijk, dat is al zo onvoorstelbaar rijk, dat je daar eeuwig tevreden mee zou kunnen zijn. Maar de Heere is er niet tevreden mee. Want de Heere wil van die duif nog iets meer maken dan alleen maar een veilig geborgen dier. De Heere gaat van die duif iets maken waarin hij verheerlijkt wordt. Hij gaat er iets schoons van maken. Dat beest dat op zijn vlucht, achterna gezeten door een roofvogel, gehavend is. Dat beest dat schuw is. Dat beest dat duizend gevaren gelopen heeft en dat door eigen schuld, door bij de Heere vandaan te blijven, dat dier waarvan de veren dof geworden zijn, wordt door de Heere gemaakt. En daar was u natuurlijk in uw gedachten ook al, dat heb u trouwens ook op het psalmbord zien staan, dat we dat straks gaan zingen. Daar gaat de Heere die duif van maken van de 68ste psalm. Die duif waarvan in deze 68ste psalm gezegd wordt, al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen van een duif, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Goud dat op haar vederen zit. En dat met dat goud dat de Heere op die vederen aangebracht heeft, sierlijk pronkt. Dat gaat God ervan maken. En dan krijgt de Heere er ook nog een behagen in. Want dan hebt u dat toch ook wel begrepen, dat als de Heere in zijn woord de duif als beeld gebruikt, hij die duif niet alleen maar ziet als een botte duif zonder hart, maar dat hij die duif ook ziet als zijn bruidskerk, waarvan hij zegt, uw gedaante is lieflijk. En hoe vaak is het niet zo in het Hooglied van Salomo, dat de bruidegom zijn bruid daar aanspreekt als mijn duiven. Mijn duiven. Zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats. Zie je dat beest daar zitten, weggescholen. Net als die beesten, net als die vogels in de bergen, zoals Ezechiël dat zei. Daar zit dat beest. Er is geen schoonheid meer te bespeuren. Alles is dof. Alles is als het ware uitgeblust. En het enige geluid dat dat beest voortbrengt, dat is kermen vanwege de ongerechtigheid. De bruidegom zegt tegen zijn bruid, ja, zo zie ik je daar zitten. Maar kom alsjeblieft nou eens tevoorschijn. Je bent nou in de kloven der steenrots, in het verborgene van een steile plaats, maar toon mij nou eens uw gedaante. En doe mij uw stem horen. Want uw stem, die kan alleen maar kirren. Die kan alleen maar kermen. Uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Zie je dat er dan aan? Nee, dat zie je er niet aan. Maar dat ziet de Heere er wel aan. En dat is de schoonheid die hij haar geeft. Dat is de schoonheid waarmee hij haar bekleedt. En al heeft ze dan alle reden om zichzelf voor Gods aangezicht te verfoeien, dan zegt de Heere van zijn volk, mijn duiven, mijn volmaakte, mijn schone, dat is onvoorstelbaar. Dat is ook niet voor onze eigen waarneming altijd te zien. Dat is ook een zaak van geloof. Om te geloven dat dat echt zo is, omdat God haar zo maakt. En dan gaat hij ook aan dat botte hart wat doen. Dan gaat hij zijn genade aan haar verheerlijken. En dan kan de Heere Jezus dat beeld van de duif straks in zijn onderwijs gebruiken als de illustratie van wat nou echt de oprechtheid is. Wees oprecht gelijk de duiven. Dan is de duiven ook nog een beest met een innerlijke schoonheid. En dat klopt alweer met wat de Heer in zijn woord over zijn bruidskerk zegt. Want des koningsdochter is gans verheerlijkt, inwendig. En die uiterlijke schoonheid die zal straks ook nog blijken. Wat zie je nou eigenlijk in die duif? Daar zie je toch iets, en in het kort is dat ons vanavond voor de aandacht geplaatst. Eigenlijk de hele weg die de Heere met zondaren gaat als hij ze zalig maakt. Dat zie je in die duif. En zo heeft de Heere dat beeld ons in de Bijbel voorgesteld in al zijn facetten. Als de Heere zondaar redt van het verderf en als hij ze brengt tot de kennis van zichzelf en tot zijn genade en tot de zaligheid en tot de heerlijkheid zelfs. Ziet u nou ergens ook in uw eigen leven dat werk van de Heere terug? En ziet u in uw eigen leven dat beeld van de duif ook terug? Zo'n botte duif, daar hadden we het al over. Zo'n duif die alle reden heeft om te kermen en te klagen en voor Gods schuld te beleiden vanwege ongerechtigheid. Omdat we het zo vaak buiten hem gezocht hebben. Maar hopelijk toch ook zo'n duif die nou is gevlucht. Die nou is gevlogen, die nou getrokken is, die het buiten de Heere niet meer houden kon. Zo'n duif die door de Heere als door Noach in de tijd is binnengehaald in de ark. Zo'n duif die door de Heere bemind wordt. Leeft u nog zonder de Heere? Moet u misschien vergeleken worden met een ander soort dier. Met een onreine vogel wat mij betreft. Met zo'n vogel waar niks goeds van te zeggen is. Staan die beelden van u misschien in de Bijbel. Dat u getekend moet worden als zo'n zwijn. Gewassen zeug. Die terugkeert tot de wenteling in het slijk bijvoorbeeld. Of een ander dier dat alleen maar in ongunstige betekenis in de Bijbel wordt voorgesteld. Bent u misschien zo'n schepsel? Wat nog nooit voor God heeft gebogen, wat nog nooit eigen nood en ellende heeft gezien, wat nog nooit ook eigen ongerechtigheid heeft ontdekt, wat nog nooit waarde heeft gezien in de borg en zaligmaker van zondaren, in het evangelie en in de nodiging van het evangelie. Of als u dan toch met een duif vergeleken mag worden, is het dan alleen maar zo'n duif die niet anders doet en blijft doen dan toevlucht zoeken bij Assur en bij Egypte, zo'n bot dier. Dat ook nooit meer terugkomt. Dat omkomt. Laat u vanavond nog lokken. Laat u vanavond nog overtuigen. Laat u vanavond nog waarschuwen. En aansporen. En als we dan nog zo bot en zo harteloos zijn, beleid dat voor God en breek ermee in Gods kracht. Laat u leiden, laat u zaligen, laat de Heere zijn werk doen. En als we door genade toch iets van dat beeld van die duif herkennen in ons leven. Zowel in de nood verkeren voor Gods aangezicht, wetende dat we gezondigd hebben. Maar ook in dat andere aspect van het vluchten tot hem en van het schuilen bij hem. En dat wonder van genade dat de Heer ons niet verstoot, maar dat hij als die meerdere Noach zulken opneemt in de ark. Laat dat werk van de Heer dan in uw leven voortgang mogen vinden. Bid er tegen om ooit weer als een botte duif verstandeloos en harteloos bij de Heer vandaan te zwerven. Blijf bij hem. Schuil dicht bij hem. En laat hij zijn werk doen. Zijn vernieuwend werk. Zijn schoonmakend werk. Laat hij zijn werk doen en u meer en meer doen zien van de rijkdommen van zijn genade. Waardoor een mens niet alleen maar vergiffenis krijgt, maar waardoor een mens ook verheerlijkt wordt. Waardoor ze met hun schoonheid mogen gaan pralen. En al is het dan niet zozeer in de ogen van mensen, maar dan toch wel in de ogen van hun schepper, herschepper. De God van hun zaligheid. Amen. We zingen Psalm 68, het zevende vers. Dat u ons uw heilsboodschap geeft, zoals we die ook vanavond hebben beluisterd, allereerst bij Jesaja. En dan liggen er nog inderdaad dingen te verwachten, Heere. U hebt het waargemaakt, het volk Israël kwam terug uit ballingschap, maar er is nog meer wat u gezegd hebt, Heere. En tot aan het einde der tijden blijft uw woord waarachtig en getrouw. En u zult niet toestaan dat de duivel het wint. Dat deze wereld in duisternis ondergaat. U zult uw woord waarmaken, Heere, die duiven, die wolk, die gevlogen komt tot haar vensters. O God, wij bidden van u, doe dat ook in onze tijd waar worden. En overal vandaan, Heere, trek ze door uw genade en breng ze daar waar een mens zalig wordt. En wilt gij uw woord, uw genadewoord waarmaken. En heren, dan weet u hoe u dat doet. En dan hebben we daar vanavond ook wat van gezien. Als wij letten op die duif die alle reden heeft om zich te verootmoedigen. Om te keren als een duif, om te kermen vanwege de ongerechtigheid. En die toch door u niet verstoten wordt. Die toch door u wordt aangenomen. En die toch door u ook wordt verheerlijkt en waarvan gij zelf zegt, mijn duif, uw stem is zoet. O God, wij bidden van u, laat het werk dat gij begonnen zijt en dat zo heerlijk is in zijn aard, zo heerlijk is ook in zijn voortgang, dat dat werk van u ook gezien mag worden en dat het in de kerk gezien mag worden. En dat het in de wereld ook gezien mag worden dat gij nog aan het werk zijt. En dat gij nog zondaren toebrengt. En dat u nog mensen overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel. En dat u mensen brengt tot de kennis van uw genade in Christus. En dat u mensen maakt tot de heerlijken der aarde. Wij vragen, Heere, achtervolg uw woord met uw zegen. En wees met een ieder van ons. Bewaar en spaar ons. We danken u voor de goedheid bewezen, ook als we van vakantie in veiligheid terug mochten komen. Breng anderen die weg zijn ook onder in veiligheid terug. En zij die nog gaan, Heere, wil ook hen een veilig geleide geven. En wilt u het in alle dingen wel maken. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 45, daarvan het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Zijn in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.